Oh, het was een grote droom was het, verpakt in een droom. Het was een grote, grote droom, verpakt in een droom.
Het eerste boek dat ik van Bert Schierbeek las was niet het beruchte Boek Ik, waarmee hij in 1951 de knuppel in het hoenderhok van de Nederlandse literatuur wierp, en ook niet de ontroerende dichtbundel De Deur, die hij in 1972 publiceerde na de tragische dood van zijn vrouw Margreetje. Nee, dat was zijn verhandeling over het zenboeddhisme, De Tuinen van Zen. De Tuinen van Zen kwam uit in 1959. En tot op de dag van vandaag is het verbluffend om te zien hoeveel inzicht Schierbeek toen al had in de ingewikkelde, vaak abstracte materie van het zenboeddhisme. Het was immers nog ver voor de jaren 70, toen alles wat uit het Verre Oosten kwam in de mode was. De kwestie bleef me intrigeren. Waar had Schierbeek zijn kennis vandaan? Was het iets dat leefde in die tijd? En wat betekende het zenboeddhisme eigenlijk voor Schierbeek als kunstenaar? Van de generatie van Schierbeek, die de geschiedenis in is gegaan als de vijftigers, zijn niet veel mensen meer in leven. Ik besluit te raden te gaan bij Simon Vinkenoog, die zich nog precies herinnert hoe hij Schierbeek leerde kennen.
In zijn huis aan de Van Egerstraat 7, waar ook Remco Campert woonde. En Remco Campert had ik eerder ontmoet. Wat wil zeggen, ik woonde in Parijs en Remco Campert woonde in Amsterdam. Waar daar allebei een tijdschriftje. Hij met Rudy Kaushoek en ik op mijn eentje. Zij Braak en ik Brup. Mei 1950. En ik had gezegd, ik kom binnenkort naar Amsterdam, daar kom ik jullie wel tegen. We waren allemaal Leidsepleiners in die tijd. En ik kwam elders binnen op een avond en Remco stapte op me af en zei, jij bent Simon Vinkenoog. Dat had hij gezien of gevoeld. En als je mensen ontmoet, ja, je kwam ze in het café tegen me ook. Hij logeerde bij Bert Schierbeck aan de Van Egerstraat 7. En toen al vond ik Bert Schierbeek een bijzonder mens, grootmoedig, want duidelijk was te horen hoe zijn vrouw in de belendende kamer de liefde bedreef met iemand anders. Nou, ik zou dat nooit hebben gekund, dat zoiets toestaan, dat was van een...
En dat was zijn goede vriend Lucebert, niet?
Ja. En ja, ik wist ook niet, is dit nu artistiek, hè? Ik was zelf nog maar 21-jarige jongen en ik was wel dichter en jong dichter, maar van het artistieke milieu wist ik heel weinig af. Maar het was een soort grootmoedigheid die ik wel in hem bewonderde, want hij bleef gewoon door de perfecte gastheer, drankje, praatje en een heerlijke man. Oh, ontzettend, een van de fijnste mensen die ik ooit ontmoet heb. En met sommige vrienden kun je alleen over literatuur praten, of poëzie of de buitenwereld. Maar Bert en Hans Andrees, het waren degene tot wie ik me kon wenden als ik liefdesverdriet had of op andere manieren in moeilijkheden zat. Het waren open oren die ook met begrip naar je luisterden. Er was een menselijk aspect in, wat ik natuurlijk altijd het belangrijkste heb gevonden van alles. Ik bedoel, ik heb liever een goed mens dan een goed literator die een slecht mens is.
Ja. En hoe zat het nou met die belangstelling voor het boeddhisme in die tijd? Was dat nou speciaal iets van Schierbeek of was men daarmee bezig?
Nou, op dat moment was het niet algemeen, laat ik zeggen, New Age was nog niet uitgebroken. En ik had zelf ook nog geen belangstelling voor het boeddhisme. Dat kwam pas na mijn 30ste, toen ik door mijn eigen ingrijpende psychedelische ervaringen besefte dat er veel meer aan de hand was dan ik tot dusver had begrepen en gedaan. Toen ben ik toch gaan duiken in vooral het Oosterse leren. De hele Advaita, Tattvam Asi en... het boeddhisme, de weg van de acht paden en de vier deugden en het pad. Ja. Hè, en dat er een pad te betreden is, daar brengt het christendom je niet toe. Die zijn alleen maar voortdurend aan het bekeren van op die ene figuur. Terwijl Boeddha veel ruimer is en het openlaat en het ook niet moeilijker gemaakt dan het is. En,
maar hoe kwam Schierbeek daar dan bij?
God mag het weten. Oh. Boeddha mag het weten. Joost mag het weten. Want het is al zo dat in de jaren 60 Hans Andrees en Bert Schierbeck en Olivier Boer en ik er bezig bij hebben voorgesteld een reeks te uit te geven, de Quintessens-reeks, waarin een aantal vooruitstrevende boeken zouden verschijnen. Die stopgezet omdat de bezige bij op een gegeven moment niet meer zo geïnteresseerd was in transcendentale onderwerpen. Dat liever dichter bij huis binnen de te bevatten begrippen uitgaf.
Ja. Maar dan had je natuurlijk in de jaren 50 ook de beatniks in Amerika.
Ja.
Was dat van invloed op dit soort dingen?
Nou, ik moet zeggen, ik hoorde pas van de beatniks toen ik in een hunner. En beatniks is een beetje een journalistieke term. De Beat Generation dichters. Toen ik Allen Ginsberg in 1957 ontmoette. En ik weet niet of die toen al met het boeddhisme bezig was. Maar die heeft natuurlijk wel veel toe bijgedragen tot de kennis. En naar de hand Gary Snyder was een van de beat dichters. Die ook veel in tijd in kloosters, retraites had doorgebracht. Die ook ingewijd is door. Want in Californië waren veel uit Japan afkomstige zenmeesters overgekomen. En dat heeft daar toch wel een stempel gedrukt op. Ja.
Maar die boeken van de Beat Generation, dat was niet iets waar jullie echt mee bezig waren? Of die veel gelezen werden?
Nou, ten eerste waren ze alleen binnen bereik van mensen die Engels spraken. En in Nederlands is er bijna nooit iets. Ja, de boeken van Kerouac zijn vertaald een paar. En zelf heb ik van Allen Ginsberg twee boeken vertaald in de loop der jaren. Maar dat was allemaal pas in midden jaren 60.
Want zij vormden natuurlijk toch een soort rebellie tegen het kapitalisme, ja, de burgerlijke maatschappij.
Ze waren de alternatieven. En wat dat betreft stonden de 50ers natuurlijk ook radicaal tegen alles. De status quo en het patriarchaat en het regentendom. In zoverre er van links sprake was, twee van de 50ers, Gerrit Kouwenaar en Jan Elburg, die waren echt Stalinisten geweest. Die hadden gewerkt voor het communistische dagblad De Waarheid. Terwijl ik zelf, ja, wel links ben, maar nooit lid van een partij. Ik denk dat je als schrijver niet partijgebonden moet zijn.
Maar we zouden niet vergeten dat we hebben gelachen. Gelachen hebben we veel en dat zal ik niet vergeten, want we hebben gelachen en veel, hè. En dat zullen we nooit vergeten, omdat we zoveel gelachen hebben. En dat niet vergeten, godverdomme, we hebben gelachen. En niet en nooit vergeten dat we zo hebben gelachen, omdat we samen waren en zoveel gelachen hebben, dat we het nooit zullen vergeten.
Maar Schierbeek was meer met zen bezig, hè?
Ja.
Hij noemde, de zen-boeddhisten ook de rebellen onder de boeddhisten.
Ja, het, een koan waar je mee moest vechten. Maar ook fysiek, de slagen die je kunt krijgen, of opeens onverwachte schokmethodes om tot Satori te komen. Bert Schierbeck heeft mij eens gezegd dat hij zijn grootste ingevingen tijdens de kater kreeg. Als hij dronken was geweest en dan terugkwam van de dronkenschap. En dan verwerkte hij de inzichten die hij tijdens de roes, of wat het is. Ja. Het gaat toch vaak in het leven om even extase, even buiten het normale bestaan te zijn, om te weten dat er meer is. Mm-hmm.
Maar wat betekent het voor hem, denkt u?
Geestelijk gewapend te zijn. En ook te kunnen leven in onzekerheid. En zijn werk is natuurlijk in het begin heel. Het werd niet op zijn waarde gewaardeerd. Omdat, is dat nou proza? Is dat nou poëzie? Zijn stijl was heel uitzonderlijk. En een van de eerste die ook bezig was met wat in Engels de stream of consciousness heet. En door James Joyce tot in het finesses uitgewerkt procedé is een hele Ulysses. En naderhand het onleesbare Finnegans Week. Taalexperimenten. In de taal zitten veel geheimen. In de taal ligt alles opgesloten. Psychotherapie. Jung noemde dat nieuwe woorden voor de oude. Mensen leven met oude woorden, oude begrippen, achterhaalde begrippen. En er waren en zijn nieuwe paradigmata op komst. Waardoor je alles tegen de dingen aankijkt.
Hoeveel verbeeldingskracht is er nodig om in niets te leven of daaruit? Komt er een enorme wolk, zeer vertwijfeld, ook vanwege zijn omvang, en voor zichzelf niet te overzien vanwege die omvang, die dikte, die ouderdom, komt toch die wolk die je alleen maar ziet omdat hij zo groot is en overgroot en toch eigen en zich openbaart in een ongekende taal die je vertaalt, gebrekkig, met inbegrip van wat niet begrepen is en als de staat toch onbegrepen was, dat wil zeggen de vorm van de wolk. O, hoe er soms getwijfeld wordt, verborgen in moed en overmoed, maar soms toch herrijs je uit het nulpunt. 2 weken griep, je stond te tellen, geen greep op de dingen, de gebeurtenissen in en om je, de verbindingen die er bestaan tussen wat het oog ziet en niet ziet.
Ook de schrijver Gerrit Kouwenaar herinnert zich hoe Schierbeek probeerde de taal te vernieuwen. Op de vraag hoe hij in contact was gekomen met Schierbeek zegt hij:
nou, ik denk via het woord, hè. Dat was het tijdschrift dat bij de Bezige Bij verscheen. Daar zat Jan Elburg in, die ik eerder kende. Bert Voeten zat erin, die ik dan ook weer kende, omdat ik in hetzelfde huis woonde als Bert Voeten. Op de Koningsburg wel. En zo kwam ik ook al snel met Bert in aanraking. En zij behoorden dus tot, althans Jan Elburg en Bert, tot de mensen die iets wilden doordrukken. Toch de vernieuwers, zeg nu maar gewoon. Hè. Toen kwam Loetje werd natuurlijk in het beeld. En met Loetje werd een Elburg, sloten wij ons aan bij, als dichters bij een spelen groep en Cobra. En later kwam daar dus Bert bij. Hè? Die ook in Cobra nog gepubliceerd heeft. Ja.
En hoorde hij toen ook echt bij die vernieuwers? Was dat ook duidelijk gelijk?
Nou ja, je moet het allemaal natuurlijk toch niet zo romantisch zien. Maar, want nu wordt zo die vijftigers met hun ideeën. Nou ja, goed, we hadden dan wel ideeën, maar die waren natuurlijk ook niet zo helder omschreven. Iets anders en afscheid nemen van wat er geweest was. En tegen zijn op die poëzie van na de oorlog en die literatuur van na de oorlog, die allemaal wel goed was natuurlijk, maar dat toch een soort voorzetting was van wat er voor de oorlog geschied was. En alsof daar die 5 jaar oorlog en de wereld op de spade genomen, alsof dat allemaal niet, ja, boeken over de oorlog, maar ook dus gewoon dat laten zien in het gebruik van het materiaal en je hele kijk tegen de werkelijkheid aan. En nou ja, daar hoorde Bert ook bij, ja, 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 ja.
Ben je dus blind? Ook het gezicht afgelegd en de afstand. Toch niet kortzichtig is de afstand bekend. Min of meer de slak van jezelf, het huis op je rug, dus nooit thuis. Vaak toch onvoorzien, terecht in een totaal opgemaakt bed dat inderdaad geheel is opgemaakt. Lig je in je huis, geheel op je rug, naast jezelf. Zegt William Klein, fotograaf: wat ik het fijnst zou vinden, zit hij te denken op een steen, een zeer koele, in zijn ogen een schip, wit in de verte, midden in Manhattan. Zegt hij, ze komen niet meer langs. Maar het fijnste zou zijn, foto's maken, net zo onbegrijpelijk als het leven. Dat zou, als het kon, het fijnste zijn. Maar de schepen gaan naar Newark en Hoboken. Dus ontgrendel je je en het vergeten. En ook wat opvloog, een vogel, een kruispunt. Ondertussen met je haar in de handen. Zegt Bernie Bishop. Heel even, met een gesmolten hand, bijna, draai je het stuur om. Is ook de chocola gesmolten en dan alles stilstand. Even later, geheel geladen, kaviaar, over die wateren, helemaal langs de rand van de duisternis, heel even licht. Niemand ziet het, nee. Nog steeds op weg naar Jericho, op het tandvlees, berg op, berg af. 7 kamelen aan 1 touw langs de horizon, op weg naar Jericho, met 1 man alleen. En wel alleen geboren met zoveelen en met ons en die dieren, en toch nog met zoveel en die dieren, naakt op het land. De grenzen van de mens, zo zei mijn vriend, worden uitgewist zodra zij het oneindige raken. En dat dan elke dag.
Bert was heel serieus bezig met iets te verzinnen waarmee je het proza kon vernieuwen. En vooral natuurlijk in de voetsporen van Joyce en van, nou ja, Zola en de grote prozaïsten. En daarmee was hij dus een uitzondering, maar ook interessant natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk interessant wat hij probeerde. En dat was al in het woord waar hij dus Ja, hij heeft ook eerst een paar gewone romans geschreven. En daarna is hij met het boek Le Coq begonnen. Wat geloof ik nooit is uitgekomen als totaalboek. Maar er zijn wel fragmenten van. We hebben er toen al gestaan, later ook nog weer. Hij heeft er later ook weer stukken uitgebruikt, geloof ik, in ander werk. Dat heeft in het woord gestaan, ja. Ja, ja.
Het boek Ik was volgens mij wel echt revolutionair op dat moment.
Dat was natuurlijk zeer revolutionair, ja. Ja, ja, ja. Maar die eerste boeken, ja, dat was toch iets waarvan ik wel dacht, het is te lang, het is te wijdlopig, het vloeit te veel, het is te veel horizontaal. Dat maakte me ook duidelijk dat poëzie een totaal andere functie had. Hè? Als je dat klassieke beeld wil handhaven en je zegt, ja goed, poëzie is horizontaal en proza is verticaal. En daar is natuurlijk geen waardeoordeel zit daarin, maar een of je nou een nieuwe poëzie schrijft of oude poëzie of nieuw proza. Het is toch dat horizontale wat de epiek hebben moet. En ik dacht wel, ja, af en toe een stukje, dat is goed. Ik heb ook wel eens gedacht, ik zou best eens een keer met een potlood dat willen doorrachen en daar dan een beeldschoon boek van 60 pagina's van maken. Maar niet iets van, natuurlijk, een vloekend voorbeeld. Maar dat is toch iets wat erbij zat. En het dacht niet alleen, het dachten we wel meer. Ja. De kernachtigheid wat poëzie nodig heeft. En dat is ook iets wat ik natuurlijk in de jaren achter mij gekomen of mijn eigen heb gemaakt. Dat hoort zich toch af te spelen op een pagina. 2, 3, hooguit. Dan moet het gebeurd zijn. Het moet te omvatten zijn in één hand. Je moet het in je hand kunnen nemen. Het is één ding. Ik heb ook gezegd, ja, wat is een goed gedicht? Dat is een gesloten bol waar alle mogelijke spanningen uitspatten. Bliksemtjes uitspatten. Maar het is één ding. Met een kop en een kont, maar die zit aan elkaar vast. En proza is iets, ja, interessant ook. Dat is de tijd. En eigenlijk moet een mooi prozaboek, dat moet al beginnen voor de eerste bladzijde. En dat moet in de laatste bladzijde uitlopen en dan gaat het door. Alleen dat stuk is dan opgevangen. Terwijl toch poëzie meer is een stukje van de tijd pakken en dat stilzetten. Gewoon stilzetten. Gewoon het uit de tijd lichten. En dat is ook een beetje natuurlijk de oorzaak van toch een beetje werks- en eenlingspositie, hè?
Een eenlingspositie. Dat is niet het eerste waar je aan denkt bij Schierbeek, die door zijn vrienden wordt geschetst als een warme, joviale man, dol op gezelschap. Maar het lijkt er inderdaad op dat hij zowel in literair als in spiritueel opzicht een eigen, wellicht nogal eenzame weg ging.
Wat is zo bijzonder aan dat ik? Dat wij niet kennen, dat het niet sterven mag en toch verder leeft in een ander, omdat het niet sterven kan.
Hij ontmoet een geestverwant in de beeldend kunstenaar Elsa Madelon Hoijkaas. In 1971 maken ze samen het boek Zazen, rond een serie foto's die zij in een Japans zendklooster heeft genomen.
Toen ik terug in Nederland kwam, toen had ik die unieke serie foto's. En daarbuiten had ik ook foto's gemaakt van andere toepassingen eigenlijk van zenboeddhisme in Japan, zoals het boogschieten, de tuinen en de theeceremonie en ikebana. Dus daar had ik er een paar uitgekozen. En ja, toen dacht ik eigenlijk, ja, het is wel leuk om een aantal artikelen en met foto's daarover te schrijven, wat ik al eerder deed, maar eigenlijk zo jammer, om misschien moet ik eigenlijk een boek maken. Toen dacht ik, ja, het zou wel leuk zijn als iemand een essay zou schrijven. En toen had ik dat boek van Bert Schierbeek gelezen, De Tuinen van Zen. En ik kende ook wel ander werk van hem. Toen dacht ik, misschien zou het iets zijn om Bert Schierbeek te benaderen. En via iemand die hem dus kende, heb ik hem opgebeld en ben ik langs gegaan met mijn doosje met foto's. Ja, het was eigenlijk voor hem ook een belangrijk moment. Want hij was in een nare periode, omdat hij net zijn tweede vrouw had verloren, Margreetje. Hij zat in een enorm dieptepunt. En ja, ik kwam daar zo langs, heel enthousiast met mijn ervaring. En hij zag wel, hij dacht, nou, het is wel leuk om misschien iets daarmee te doen.
Er valt geen. Jij viel. Er valt geen woord. Geen woord meer nu. Geen woord meer te zeggen. Jij viel. Valt er geen woord meer? Valt er stilte? Viel er onder de zon? Viel er geen woord meer? Lag je stil onder de zon? Geen woord meer? Doodstil.
Was hij in die periode zelf ook bezig met boeddhisme? Volgens mij is Bert nooit bezig met boeddhisme geweest, in de zin dat hij aan het mediteren was. Het was echt iemand die, als je dat zo zou kunnen zeggen, die het meer met zen bezig was in, als een soort concept. Ja, hij had ook die humor soms en kon de dingen heel frappant met een soort inzicht zeggen of ook in zijn handelingen. Het was niet iemand die dus in meditatie ging zitten voor een boeddha of zo. Helemaal niet. Dat was helemaal niet zijn type. En volgens mij zou hij zichzelf ook nooit boeddhist noemen. Hij was geïnteresseerd daarin, in zen boeddhisme. Maar ik merkte dus al, toen ik dat boek had gelezen, De Tuinen van Zen, dat hij nooit in Japan was geweest. Het was een soort bundeling van allerlei boeken, waar hij dan ook met bekende boeken van bijvoorbeeld Suzuki en zo, en De Kunst van het Boogschieten van Hergel. En daar gaf hij dan zijn eigen soort commentaar op.
Dus hij was een soort studeerkamerboeddhist.
Ja, zo zou je kunnen zeggen, ja. Ja.
Een zenpriester ziet een jonge monnik zitten, sutra's reciterend voor het beeld van Boeddha. Hij vraagt hem, wat doe je daar? Ik wil een boeddha worden, een verlichte. De priester raapt een steen op, gaat naast hem zitten en begint met zijn hand intensief de steen te wrijven. De monnik kijkt na een poosje op en vraagt, wat doet u daar? De zenmeester antwoordt, ik wil die steen net zo lang wrijven tot ze een spiegel is geworden. Dat zal u nooit lukken. Juist. Zo zal het jou nooit lukken door enkel zitten en sutra's te reciteren een boeddha te worden. De zenmeester had hem ook de tempel uit kunnen jagen met de woorden, heb je je bord al afgewassen? Nee, doe dat dan eerst. Deze zenmeester wordt op een avond verrast door het bezoek van een van zijn leerlingen, terwijl hij in de lotushouding zit voor zijn houten boeddhabeeld, sutra's reciterend. Maar meester, u zegt ons dat wij zittend en reciterend nooit de verlichting en eenwording deelachtig zullen worden. En u doet het zelf wel. Ach, ik ben dat nu eenmaal zo gewend. Ik ben zo oud, antwoordde meester. De leerling gaat onvoldaan weg, maar keert de volgende dag terug. En wat ziet hij tot zijn ontzetting? De meester is bezig met een bijl het houten boeddhabeeld in stukken te slaan en in het vuur te smijten. Maar meester, wat doet u nu? Vandaag heb ik het koud, antwoordde meester. Men zegt dat deze leerling door dit antwoord, dat als een bliksemschicht zijn geest verlichtte, het inzicht, of in zenterm, Satori verkreeg.
Je zegt van ja, hij was zelf niet echt praktiserend boeddhist, om het zo maar te zeggen. Hij heeft natuurlijk wel veel geschreven over het boeddhisme in relatie tot het creatief proces. Hij, bijvoorbeeld in Broek voor een octopus, heeft hij een aantal essays waarin hij schrijft over het leegmaken, wat je als kunstenaar moet doen. Heb jij dat ook van hem meegemaakt? Heeft hij daarover gesproken met jou?
Ja, want Kijk, als we nou bijvoorbeeld... ik heb hier het boek Zazen voor me. En hier staat dan in, heeft ze ingeschreven... Voor Elze van Bert, omdat je samen wat leeg is zo goed kunt vullen. En het is door Bert gesigneerd, 22 december 1971. En dat was toen het boek net uitkwam. Ja. Dat is ook hetgene wat hem ook enorm interesseerde in het Zen-boeddhisme, dat creatieve proces. En dat ineens dat soort flash wat je kan krijgen van ineens zie je het. En dat, zo werkt een creatief proces ook. En dan is ook eigenlijk, als je het zou willen zeggen over het visuele aspect, zo van het zien en dan het niet zien, het helemaal niet meer zien en dan eigenlijk het opnieuw zien. Zo zou je dus een creatief proces kunnen bevatten. En dat is ergens dan eigenlijk ook heel veel te maken met Zen. Als je natuurlijk gaat zoeken naar de weg, dan vind je hem niet. Waar we het dan over hadden bijvoorbeeld is... Vrijheid is niet doen waarvan je houdt, maar houden van wat je doet. En dat is ook eigenlijk ook iets wat erg op Bert slaat ook. Want zo was hij dan ook eigenlijk. Het is niet ook dat hij ooit eigenlijk zo over boeddhisme sprak. Het was meer zijn manier van doen of zo.
En waar denk je aan dan?
Nou, ik denk aan een verhaal dat een soort anekdote van dat hij dus... En bij studenten ging hij vertellen over zijn werk. En niemand was eigenlijk zo geïnteresseerd. En toen vroeg een van die studenten... wat is eigenlijk de rode draad van uw werk? En ja, ze vonden het een beetje sarcastisch gevraagd en zo. En toen nam Bert dus een boek in zijn hand. Ik geloof dat het boek Ik was. En die scheurde het zo in tweeën. En die haalde zo de draad van het boek eruit. En dat was eigenlijk zijn actie. Eigenlijk heel een beetje fluxus, dadenachtige acties. Maar dat gaf wel een soort echte essentie daarvan. Mm-hmm. Dat ik denk van, nou ja, zoiets. Eigenlijk dat vond ik wel heel goed. Dat hij dus met een beetje met humor ook zoiets liet zien. Maar ook heel beeldend eigenlijk.
We hebben het wel geweten. Van de dood wisten we wel, en je wordt afgebroken, stukje bij beetje, en breekt. Dat dan is gespaard gebleven. Weet je nog, que no me fas plorar, zei Maria, dat je me niet laat huilen, met de haan in de hand. Ik kan hem niet slachten, want ik heb hem altijd te eten gegeven.
Omdat hij natuurlijk veel verdriet had, dat hij kon niet meer schrijven op dat moment, maar nou ja, daar hebben we het wel over gesproken, van... Nou ja, dat hoeft ook allemaal niet. Het komt vanzelf alweer. Er staat natuurlijk zoiets als een writer's block. Maar binnen het Zen-boeddhisme proberen ze dat ook duidelijk te zeggen. Van dat het dus toch wel gaat over om dat inzicht te verkrijgen. En dat kost meestal heel veel tijd. Maar ja, de tijd is zo betrekkelijk. Dus maar het moet geen haast hebben. Het komt wel.
En later heeft hij natuurlijk juist prachtige gedichten geschreven naar aanleiding van de dood van Margreetje.
Ja, dat boek, ik geloof het heet De Deur, als ik me goed herinner. Ja. Dat is het eerste boek wat hij ook na Zazen heeft geschreven. Zazen was natuurlijk maar een klein iets voor hem in vergelijking. Ja. En veel mensen vinden dat ook eigenlijk een soort nieuwe richting voor hem. Ja. Dat komt waarschijnlijk ook natuurlijk wat er dus gebeurde, maar ook zijn stijl is eigenlijk veranderd.
Kijk, ik weet het niet. Ik was nog nooit dood. Maar als je nou dood bent, wat zie je dan? Wat zie jij nu wat ik niet zie? Want als de ogen zich sluiten en het zicht naar binnen keert, waar ben ik dan en jij en wij? Kijk, als ik die kurkentrekker pak, die Zweedse van blanke berken, en een fles rode ontkurk, dan zie ik jou voor me, zoals je dat deed, je ogen, je hand. Het glas. Kijk, dat wel. En de zon. Een rode bal over de heuvels. En de meeuw. Een vliegende vlek in de zon. Net als jij. Dan zie ik jou. Dat wel.
Op
Op het eerste gezicht is de stijl van Schierbeek inderdaad ingrijpend veranderd. De breedsprakige zinnen uit zijn proza hebben plaatsgemaakt voor simpele, sobere gedichten. Of zijn het twee kanten van dezelfde medaille? Ik leg de kwestie voor aan zijn weduwe Thea Schierbeek.
Dus eigenlijk die deur, die te over de dood, dat is dus zijn eerste echte bundel met alleen maar poëzie.
En weet u waarom dat was?
Nou, omdat hij zo vol was van Margreetje. En ik denk ook, ja. Maar hij heeft eerst nog dat andere, die grote dorst, afgemaakt. Dat was toch de grote dorst? Ja, de vlak daarvoor. Die heeft hij eerst nog afgemaakt. Toen was hij mee bezig en toen ze al gestorven was, heeft hij die afgemaakt. Toen heeft hij het jaar daarop die deur geschreven.
Maar kunt u verklaren dat hij toch zo'n hele ommezwaai in zijn...
Nou ja, er zat natuurlijk al heel veel poëzie in die boeken. Hij is verstild geraakt, door die dood van Margreetje. Maar verklaren, nee. Nee. Bert zou zeggen, niet ver, wat zei hij ook al? Niet voor literatuurluren, hoor. Niet voor literatuurluren, zei hij.
Jij bent nu bij al die anderen. De meesten. Sommigen hebben we gekend. Anderen jij alleen. Ik alleen. En al die anderen, zijn die er nog?
In het najaar van 2004 brengt De Bezige Bij de verzamelde poëzie van Schierbeek uit. Het is een prachtig boek, maar Gerrit Kouwenaar vraagt zich af of je proza en poëzie wel van elkaar moet scheiden. En inderdaad, zelf omschreef Schierbeek zijn werk altijd als proëzie.
Eigenlijk is er toch iets scheefs in, ook zou ik gaan zeggen tegenover Bert, dat je die poëzie apart geeft, alsof dat iets aparts was. Terwijl het ten eerste natuurlijk doodgewoon deel uitmaakt van zijn werk, van zijn oeuvre. Omdat hij het ook wel eventjes heeft gedaan aan de dood van Margreet. Omdat hij toen het grote werk, neem ik aan, niet aankon. Maar verder is hij dat toch blijven schrijven tussen andere boeken door. Hoewel ik moet zeggen dat ook die boeken daarna ook sterk veranderd zijn. Hè? Ja, men zegt ook dat zijn lange epische gedichten. Nou ja, van mij mag je dat zo noemen. Maar in ieder geval, er komen meer technieken in voor die aan de poëzie ontleend zijn. En dus toch heeft zich dan een soort vermenging voorgedaan. En ook toch, wat je dan kennelijk toch door als je ouder wordt, een verkleining van zijn gebied waar hij in opereerde. Het was toch zijn jeugd en zijn verblijf in Frankrijk en in Spanje. Het doorheenmengen van tijden enzovoort enzovoort. Het werd ook eigenlijk sociaal bewogen, dat zou je haast kunnen zeggen. Al die dingen kwamen erin. En hoewel zijn wereld verkleind werd en in elkaar werd gedrukt. Dus die poëzie heeft natuurlijk toch ook wel een functie gehad voor zijn later werk. Maar of je dat nou helemaal van dat werk moet losmaken? Nee, ik vind het eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk dat boek, ik vind het fantastisch dat het er is. Natuurlijk is het allemaal goed. Maar het is ook iets van, Bert heeft twee genres beoefend en dat is eigenlijk niet zo. Hij heeft één genre beoefend. Waar soms de nadruk een beetje meer ligt op het verticale. En in die smartelijke jaren na de dood van Margreet, hij plotseling in het verticale terecht kwam. Zonder dat hij dat verzonnen had, maar omdat hij dat daartoe genoodzaakt was.
Zegt Marcel Bayon, net van zijn tractor gestapt. Hij heeft gemolken, hoofd rood. Haar rood, helemaal rood, bloedrood dus, van de gloeiende zon. Het teveel aan wijn. Tussen twee slokken bier door, zegt hij, wijzend op een mus, op een telefoondraad. Soms blijft een vogel zitten, maar nooit lang. Dan tikt hij met zijn vleugels tegen de lucht en vliegt weg. Hij valt niet, hij tikt en weg is hij. Die is goed georganiseerd. die weet waarheen. Naar plaatsen waar wij niet kunnen zitten of staan. Hij kent het land van boven en weet van te warm. Het is 40 graden Celsius in de zon. Misschien naar de Nigaudière om te zwemmen. Of naar Rue Reuse, Longue Rue, Lac Beaujoli, Cop Banni of Monidée. Om onder een blad te gaan zitten. Maar weer niet lang. Ik denk aan Molema in Beerta. Een melancholieke boer, voortdurend in gevecht met het weer. Die tegen mijn oom zei, koos kerel, een boer het geen leven. Wie kent tegen het weer nijd op? Hij hield er ook mee op. Zegt Marcel, na twee slokken bier en zwijgen. Soms tik jij tegen de wereld. Meestal tikt hij tegen jou. Een vogel levert weerwerk. Tikt en vliegt weg. Mijn broer hing zich op. Ik snee hem los. Dood leek hij tweemaal zo zwaar. Kwam de politie en zei, had je niet moeten doen. Eerst naar de dokter gaan. De ezels. Was hij zeker dood geweest. Soms is het zo warm. Smelt het asfalt onder je poten. Vallen de mussen van het dak. Kunnen zich niet ophangen. Je moet wel gauw komen. Kersen plukken. Anders vreten ze allemaal op. 40 graden Celsius in de zon. Alleen nog dorst. Beesten, honger en dorst. Ze slachten alles af. Veel vlees. Geen geld. Stapt op. Tot straks. 2 juli 1976.
Veel van die gedichten zijn eigenlijk ontroerende, treffende, geestige, vernucratieve teksten. Maar ja, het zijn toch een soort maxime, het zijn toch een soort wijsheden die je gewoon achter elkaar kan schrijven. En, ja, toch naar al die zen-teksten die bestaan. Er bestaan er een paar honderd, geloof ik, die klassiek zijn. Wijsheden, zoals Bert er zelf ook heeft verzonnen van die bekende die hij heeft, van die vogel en die veren. Zo'n knipooggedicht noemde hij dat. Bert kon die dingen ook in een gesprek te berde brengen. En dan gaf hij een knipoogje erbij. Echt zo van, vat je hem?
Zegt Lee, een pond veren vliegt niet als er geen vogel in zit.
Die merkwaardige dubbelzinnigheid van het tegendeel is waar. Het omkeren van de werkelijkheid. En, nou ja, wat dat betreft is natuurlijk ook, ja, zijn er dan een filosofie, maar ja, de surrealisten deden het ook een beetje. Ik bedoel, op een geheel andere, met een andere achtergrond en onwetend, denk ik, van het Oosten en die filosofieën daar. Maar ja, zelfs iemand als Brecht, de oude Marxist, maakte in zijn vervreemdingstheorieën daar gebruik van. Hè? Tonen is meer dan zijn. Hè? Voor mij mag je dat gedichten noemen. Maar eigenlijk zijn het dit soort zen-teksten die hij zelf verzonnen heeft. Meestal bestaan uit één sprong. Één sprongetje. Één omdraaiing. Op losse schroeven zetten van de werkelijkheid en daardoor pas de werkelijkheid pakken. Dat zijn zijn gedichten dan meestal.
De vijver. In het dal ligt de tuin, in de tuin de vijver. In de vijver spiegelen zich de bergen, de bomen, de vogels. Tussen de vissen het gerimpelde hoofd van de wind.
In de sobere, haast minimale stijl, waarbij de pagina's grotendeels wit en leeg blijven, herkent Gerrit Kouwenaar dus wel degelijk de invloed van het zen-boeddhisme. Maar wat betekende dat nu voor hem? Thea Schierbeek raadt mij aan eens te gaan praten met de filosoof Fons Elders, Een intieme vriend die hem tot aan zijn dood regelmatig opzocht. Fons Elders is ook goed ingevoerd in het boeddhisme. En ik vraag hem of dat het was wat hen bond.
Nee, we hadden waarschijnlijk geen van beide toestanden. Nou ja, een stuk onzin van het boeddhisme gehoord. Nee, ook niet literatuur. Nee, het is veel simpeler en dieper. Je hebt maar 10 minuten nodig om elkaar te leren kennen. Dus je pakt elkaar in een soort moeilijk benoembare essentie. En als je daar gevoelig voor bent, een goede intuïtie voor hebt, nou, dan weet je dat met bepaalde mensen. Nou, met Bert had ik ook een goed, spontaan gevoel. Want een van de kenmerken van zijn persoonlijkheid was, en ook in zijn werk, was die spontaneïteit. En dan kan je heel later tot de ontdekking komen dat hier dus een karakteristiek in de persoonlijkheid zit en ook in de manier van werken. Dus niet planmatig, maar echt als het ware uitpellen of de ui afpellen, hoe je het maar noemen wil, die ook kenmerkend is voor de Zen-traditie.
Maar wat sprak hem aan in het Zen-boeddhisme?
Bert zelf schrijft in een broek voor een octopus, wat ook een boeddhistisch idee is, dat ja, Boeddha of Boeddhahood is overal. Dus hij had ook, zo te zeggen, daar gevoel voor. Als hij hield van tegenstellingen, van het werken met woorden om die door elkaar heen te draaien en als het ware te laten imploderen en dergelijke. Nou, natuurlijk heeft hij een boek over Koans gelezen. Ik ben teksten van hem tegengekomen die, zo te zeggen, regelrecht uit een koan komen. Toon mij het gezicht van je ouders van voor je geboorte. Maar die man die ontdekt het Zen-boeddhisme omdat het al in hem zit. Snap je? Dus hij werkt daar niet naartoe. Nee, hij herkent wat Goethe noemt iets als seelische waalverwantschaft.
Maar toch blijft de vraag van wat herkende hij dan? Waar aan spiegelde hij zich?
Om op je vraag enigszins, ik wil niet eens zeggen adequaat antwoorden, wat betekent dat weer, maar als het ware toch de kern te raken, denk ik dat er 3 perspectieven zijn van waaruit het kan gebeuren. Dus het begrip nul, of de idee nul is misschien beter dan begrip. De vraag naar de ruimte tijd van Bert's werk en hoe hij dacht over het creatieve proces, daarover schreef, hoe het creatieve proces heel vaak object en subject van zijn handelen was. Misschien ter introductie iets over ruimtetijd. Ik herinner me een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk onder leiding van Aad Nuis. En dat ging over het werk van Bert. En ik was verbaasd over de manier waarop de verschillende sprekers, en er waren gewoon literatuurwetenschappers bij, noem maar op, dus zeg maar over het werk van Bert spraken. En Bert zelf is geen theoreticus, wilde hij ook niet zijn, dus die kon er altijd goed om lachen, of, terwijl ik het natuurlijk wel interessant vond, uiteraard. Maar in elk geval, ik was niet tevreden. Want de een zei dit, de ander zei dat, en elke keer alsof dat een tegenstelling was. En helemaal op het eind stak ik, zo te zeggen, mijn vingertje op en ik zei, de tegenstellingen die hier voortdurend gepresenteerd worden over het werk van Bert, zijn schijntegenstellingen. Bert zelf houdt erg van tegenstellingen, et cetera, maar de vraag is of tegenstellingen elkaar uitsluiten of op een dieper niveau elkaar insluiten. En dan heb ik gezegd, op het moment dat je naar het werk van Bert gaat kijken en dat je het probeert te ervaren, vanuit het hier en nu heb je de oplossing. Bij Bert gaat alles om het hier en nu. En als je dat werkelijk serieus neemt, dan betekent dus dat ook de ruimte waarin je je mentaal, emotioneel en anderszins bevindt, dat die gaat uitdijen, want dan is er niets verleden of toekomst. Alles wat hier gezegd is, valt binnen dat beginsel. En toen werd iedereen een beetje stil. En ik denk zelf dat Bert ook toen gedacht heeft. Ja, tenminste dat hoop ik. Als we nu naar het begrip nul gaan, die ruimte-tijd, oftewel dat nu en hier, is natuurlijk in wezen die grote zero. Bert schrijft in, ik geloof in Niemandsland, ja, dat is het hoofdstuk 2 van Een broek voor een octopus. Filosoferen, ik citeer het Bert Schierbeek, die weer citeert. Filosoferen, zei Plato, is leren sterven. Leren sterven, volgens mij, is leren zien hoe en waarom iets sterft, iets bevriest. En nu komt het. Dan komt men tot de verschrikkelijke ontdekking dat geen vorm, geen beeld dat men vond en maakte, meer kan zijn dan een graf. Maar ook dat men via dit beeld, via die vorm, anderen kan laten opstaan uit het andere graf dat zij bewonen. Einde citaat. Vooruitkijken op, aanhalingstekens niets, is de enige veronderstelling waarvan men uit kan gaan. De mystieke benadering van het zijn gaat uit van de verbindingsmogelijkheden die er bestaan tussen alle dingen en fenomenen. Zij vooronderstelt een soort bindweefsel dat aan het trillen kan worden gebracht. Door één gebaar, door één woord, door één lijn, om zichzelf in haar geheel, dus totaal, te openbaren. Elke trilling kan dat geheel zijn. Nou, dat is het nu, dat is die zero. Het is natuurlijk heel duidelijk, hij gebruikt ook woorden die heel duidelijk uit de boeddhistische traditie komen, of daar heel centraal in staan.
Maar hij past dat vooral toe op het creatief proces. Is het niet van jezelf leegmaken, teruggaan tot een nulpunt en van daaruit.
Ja. Daar was Bert dus echt ongelooflijk bewust mee bezig. Dus je zou kunnen zeggen dat als hij daar aandacht voor vraagt en experimenteert en zich ook bewust is dat het schrijven zelf, het experimenteren met die woorden, met die verbindingen, met die omkeringen en dergelijke, ja, dat is dus een poging om dat graf waar hij het zojuist over had, die fixatie van die vorm op te heffen, ruimte te scheppen, leegte, nul als je wilt, en van daaruit kan dan weer iets nieuws ontstaan. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat Bert, en misschien wel omdat hij zo'n scherp bewustzijn had, dat elke vorm, dus ook onze identiteit, ons lichaam, ook weer in zijn fixatie en zijn ondergang een graf is, echt ontzettend bang was voor de dood. Dat is echt, ik wil niet zeggen panisch, dat kan ik niet beoordelen, maar hij wou absoluut niet over de dood praten.
Zou het waar zijn dat Schierbeek, die zoveel over de dood heeft geschreven, zijn eigen dood niet onder ogen durfde te zien? Ik vraag Thea Schierbeek hoe het einde van zijn leven verliep.
Ik geloof dat hij niet bang was voor de dood, maar hij was woedend. Hij wou leven. Dat was het. Het is woedend dat hij niet langer leefde. Denk ik hoor, alles. Ik kan nooit anders zeggen als wat ik denk. Toen dus die internist van hem, het werd ook een vriend van hem natuurlijk, want je weet hoe dat gaat. En toen waren we op Formentera en toen werd hij heel ziek. En toen zei die dokters daar op Ibiza, die zeiden van ja, het gaat wel weer over als u weer terug bent op Formentera. En toen zei ik, we gaan nu naar Formentera, gaat naar Nederland. Dat vonden ze ook goed. We waren goede dokters, maar gevoel zat er niet bij, weet je wel. Dus wij terug naar Nederland en ik belde dus die specialist op. Die zei, laat hem maar meteen komen. Nou, die liet hem komen. En die constateerde dus toen slokdarmkanker. En verder, een paar dagen later, toen had hij hem dus opgenomen. En toen ging hij bij ons zitten. En toen zegt hij, Bert, Ieder mensenleven is eindig. En nou is het mijn taak om jou te vertellen dat het jouwe eindig is. Kijk, en ik kijk. En zei niks. En toen zeg ik, maar Bert, je bent toch een zen-boeddhist? En toen eindigde, zoals Arthur er niet... Nee, ik weet veel van het zen-boeddhisme, maar ik ben geen zen-boeddhist. Dus dat is heel impliciet. Ja. Waarom ik dat zei, God mag het weten hoor. Je weet niet wat je zegt op zo'n moment. Hè? Want dat is zo'n beladen moment.
Ja. En heeft hij zich erg verzet tegen de dood?
Ja, wat is verzetten tegen de dood? Ik had weer ook weer een verschrikkelijke aardige dokter die zei... ik kan je niet beloven dat hij blijft leven... maar ik kan je wel beloven dat hij geen pijn heeft. Dus hij had op het laatst veel morfine. Maar ik denk dat hij dan even goed zich toch wel verzette. Want, nou ja, dat staat bij geen mens staat dat in zijn gedichten... zoals bij hem op het laatst. Hier bijvoorbeeld zie je al... O, onbegraven tussen de schimmen waar hij rond dwaalt in vreemde verten en vreest het uitzicht, het onzagwekkende. Dit is het, stond hij ontzettend vroeg op toen hij zo ziek was. Het ging hij even in de stoel zitten. Ik zit in de roze ochtend en schrijf een gedicht in het paars. Want er lag daar een paarse stem. Nou. Hier, als je doodgaat ontmoet je het licht van voor de schepping. Maar dat is geloof, die telt niet mee, dat zal ik direct vertellen. De dag valt omhoog uit de nacht, alles wordt zichtbaar. Ik zie het einde van mijn weg, mijn afgrond. Ben bang voor de nacht die ik al in mij draag. En dan zie ik me vallen. Dus nou, hoef je niet over te praten. En dit is de laatste. Terugvallend op mijn laatste ademtocht ga ik heen. Waarheen? De volksverhuizingen in het bloed verlichtende horizon tot een nieuw land. Nooit weet men waar men komt. Leven is er en daar is.
Als je doodgaat, ontmoet je het licht van voor de schepping. Dat gedicht telt niet, zegt Thea. Fons Elders weet precies hoe Schierbeek aan deze regels gekomen is. Hij vertelt over zijn laatste bezoek aan Bert.
Op een bepaald moment staat er tegenover elkaar in een stoel bij die schouw, die voorkamer. Toen vertelde ik Bert over een bezoek dat ik niet lang daarvoor met een paar collega's van de universiteit aan Rusland had gebracht. En bij dat bezoek hadden onze gastheren ons meegenomen naar een heel oud, 100 jaar oud, orthodox klooster in Pskov. Maar er was een oude monnik die ons rondleidde door gangen waar die monniken sinds honderden jaren werden in de muren werden gemetseld en begraven. En op een bepaald moment stonden we in een ruimte met zo'n beetje iets wat ja, Rembrandt-achtig licht. Er hing een icoon aan de wand, een beetje scheef. Hij haalt die weg, maakt een luik open en daarachter liggen schots en scheef door elkaar weer een groot aantal doodskisten van die monniken. En op dat moment zegt hij, terwijl we daar met een paar mensen in die soort hal staan of kamer, spreekt hij de woorden, dat werd vertaald vanuit het Russisch. Als je sterft, zie je het licht van voor de schepping. Nou, die woorden maken een enorme indruk op me. Omdat ze ook aansluiten natuurlijk bij oude teksten, bij ervaringen die ik van mensen zelf heb gehoord, die een bijna doodervaring hebben gehad. Met name bij verdrinkingen. En ik vertel dit verhaal aan Bert. En zijn ogen lichten op. Er lagen blaadjes op die schoen. Hij zegt, geef even een blaadje, een potloodje bij zich. Hij begint te schrijven. We praten weer verder, enzovoort. Ik neem afscheid en ik wist... dat het afscheid was. Maar buiten zeg maar, dit gesprek gebeurde het volgende. Bert stierf. Mijn zoon David heeft toen de uitvaart gedaan. En daarna de receptie was op de bezige bij. Kregen we allemaal een mooi boekje waar vrienden van Bert zijn laatste gedichten plus grafisch werk bijeen hadden gebracht en dat presenteerden. En ik zie in het boekje, ik kijk erin, dat gedichtje staan. Want Bert had het in vier regels tot een vers gemaakt. En dat ontroerde me natuurlijk enorm. En ik ga naar Thea toe, want Thea wist dit helemaal niet. En ik zeg tegen Thea, god Thea, weet je nog toen jij weg was en ik bij Bert was? Ja, zegt ze. Ik zeg, dit gedichtje, Dat verhaal heb ik hem verteld, want het komt uit de mond van een monnik uit Pskov. En Thea zegt op dat moment tegen me, van begin te glimlachen zoals ze dat heel mooi kan, en zegt, ach Fons, we weten toch allemaal dat Bert alles van de straat opraapte. En dat is ook zen. Dat is ook zen. Dus dat je de schoonheid in alles kan zien, in de meest simpele dingen, en ja, dat je werkt met datgene wat je pad kruist.
Het was een grote droom, was het, verpakt in een droom. Het was een grote, grote droom, verpakt.